Goedemorgen allemaal. Van harte welkom op deze morning meeting for more happiness. En ik ben al in een heel boeiend gesprek met mijn gesprekspartner van vandaag, André Pelgrims, die ons gaat inspireren en ons verhalen gaat vertellen over geluk anno 2024. André, stel voor dat jij jezelf even kort voorstelt.
Goedemorgen. Geen idee, ik kijk naar Annemie en voor de rest kijken mensen naar mij, heb ik geen idee of en hoeveel mensen naar ons zitten te kijken. Heb jij een idee, Annemie, ziet jij iets?
Op dit moment zijn er twee mensen aan het kijken, dus we gaan zien, er gaan wellicht nog mensen bij komen.
Twee, ik denk dat al weet wie dat zijn, dus mij daarom voorstellen, maar bon, het is ook een video die al achteraf kan beluisterd worden hè, en bekeken worden. Dus één op het ogenblik dat Annemie mij de vraag stelde om rond geluk iets te brengen, dacht ik van, heb ik dan het kompas in mijzelf om mensen de weg naar het geluk te laten vinden? Hè? Want dat is natuurlijk al de eerste assumptie. In eerste instantie dacht ik, weet ik kan wel wat vertellen wat dat voor mij is en waar ik het gevonden heb en waar het niet gevonden heeft of waar het geluk mij gevonden heeft. Ik heb haar ook gesproken over het feit dat ik het geluk heb gehad, hè, het geluk, en ik zal er straks misschien meer over vertellen, dat de uitgeverij Pelkmans naar mij toe is gestapt en mij gevraagd heeft van schrijf eens iets op rond wat uw tocht is geweest. En ik moet eigenlijk zeggen, als je de titel van een boek kent, hè, de meeste, misschien van de mensen die nu kijken of later kijken, zullen een boek wel kennen, hè, Dansen naar vrijheid, is dat toch al een titel die wat geluk uitstraalt, vind ik eigenlijk zelf. Dus ik dacht, ja, misschien zit er toch wel in die tocht wel een aantal ingrediënten, Annemie, die iets kunnen vertellen van waar we ons eigen geluk blokkeren.
Ja, ja.
Of waar dat het ons kan vinden, of waar dat wij geluk in kunnen vinden. Ja, dus ja, misschien toch wel iets te vertellen.
Ja. Ik heb zeker en vast iets te vertellen. En zoals gezegd, ja, die titel Dansen naar vrijheid, dat is inderdaad een titel waar je al blij van wordt, waar je al gelukkig van wordt. Nu, wat was jouw drijfveer om dan dat boek te schrijven? En misschien kunnen we dan ook iets kort vertellen over, niet alleen over hun drijfveer, maar ook zo van, ja, wat is de boodschap of wat zijn de dingen die je dan ontdekt hebt door dat boek te schrijven als het gaat over het thema geluk?
Ik heb heel, ook weer het aparte is dat ik achteraf, klinkt heel raar, achteraf bij het schrijven van een boek de inzichten kreeg. En ik achteraf vooral die inzichten heel sterk op mijn bewustzijn haal. En ik ga er één geven. Ik ben erachter gekomen, en dat is één van de zaken die ik bij de start van een boek ben beginnen schrijven. Dat is hoe wij in een wereld zitten waar eigenlijk de meeste dingen vanzelfsprekend zijn. Ja. En ik ben eens gaan kijken, wat doet dat met ons? En ik ben ook in landen als Afrika en Congo geweest, ik ben in India geweest. En dan stel ik vast, zijn landen waar veel minder dingen vanzelfsprekend zijn. Ja. En dat doet dat met ons. En zoals men nogal eens zegt, ja, als er wordt gelachen, ja, ga in Congo, in een dorp, ga in India naar de school kijken, er wordt gelachen. Bij ons wordt er minder gelachen. Misschien een stereotype. Maar toch, ik ben mij erin gaan verdiepen van wat doen vanzelfsprekendheden, wat doen die met ons? En dat is het hoofdstuk van de evidenties, heb ik dat dan genoemd. En ja, hoe meer we vastzitten in evidenties, hè, alles normaal vinden en alles gewoon vinden en alles eigenlijk dan ook maar verwachten, dat het er blijft, ons niet echt bij geluksmomenten brengt, maar eerder bij gevoelens van tekort, gevoelens van meer, gevoelens van ontevredenheid, gevoelens van frustratie. En dus de waarde van wat we hebben, eigenlijk over het hoofd zien. En dan dacht ik, goh, daar zit eigenlijk al een heel groot stuk onvrijheid in. Van de evidenties als normaal te beschouwen en daar dan misschien ook zeer eisend mee om te gaan. En ontevredenheid is niet direct de poort naar geluk en niet de poort naar vrijheid. Dus daar had ik bijvoorbeeld al een eerste inzicht. Hoe wij in een maatschappij zitten van volle vanzelfsprekendheden, van volle verwachtingen, die altijd moeten ingevuld worden. En we zijn daar eigenlijk, ja, er is zo'n Japans spreekwoord. Hè? Ik ga het in het Engels zeggen. Het Japans is niet zo goed. The last thing a fish can see is the water he is in. En dat is zoiets. Wij zitten daar zo in, dat we dat waarschijnlijk ook niet meer zien. Dat dat ons zo conditioneert, dat dat ons zo elke dag ook wel wat opjaagt. Ja. Dus elke dag naar dingen doet verlangen. Maar eigenlijk het verlangen eigenlijk telkens malen verder voor zich uitschuift. En nooit in het verlangen kan zakken en voelen dat we het hebben. En daar zit voor mij een grote bron van westerse ontevredenheid in het algemeen.
Ja, dat is heel mooi zoals je dat beschrijft. Ik heb onlangs het beeld gebruikt van wij leggen het geluk, we verwachten steeds meer en meer, waardoor dat we het geluk eigenlijk daar leggen, dus buiten ons leggen. En waardoor we het gevoel hebben van altijd zo ergens achteraan te huppelen en elke keer opnieuw op zoek te gaan naar het geluk. Dat maakt ons eigenlijk juist ongelukkig. Door het feit dat we altijd het geluk buiten onszelf leggen. Nu, dus dat je zegt van ik zie heel veel ontevredenheid. Nu, je hebt ook heel wat jaren ervaring in bedrijven, in organisaties, om dan teams, mensen daarin te begeleiden. Wat zie je dan? Als je kijkt naar die ontevredenheid en dat zoeken naar dat geluk buiten jezelf, of tevredenheid buiten jezelf, wat voor impact heeft dat dan op mensen in organisaties, op een team, op organisaties?
Het feit dat ik het werk zo lang doe, en nog altijd met heel veel plezier doe, is dat ik elke keer heel veel mensen zie die graag wakker worden of zoiets, die een soort wake-up onbewust of bewust opzoeken.
Ja.
Dus het potentieel om het leven in eigen hand te nemen, om het eigen potentieel te ontdekken, om de eigen patronen te ontdekken. En zowel de maatschappelijke patronen te zien, ook te kijken hoe dat uw persoonlijke patronen heeft ingekleurd en hoe dat uw eigen aanvoelen van vertrouwen, zelfvertrouwen, vertrouwen in het leven heeft beïnvloed. Ja, dan stel ik toch vast dat in onze maatschappij heel veel mensen leven die dat verlangen naar bevrijding hebben, ja. Dat verlangen naar inzicht hebben, dat verlangen naar bewustzijn hebben, om dus inderdaad meer contact te maken met wat er onder dat hoofd zit. En dat is het hart, dat is het lijf, dat is een adem, dat is de lucht. Ja. Dat is vaststellen dat de lucht vandaag precies blauwer is dan gisteren, of dat het gras toch groener is. Dus eigenlijk veel meer zintuigelijk te gaan indalen, terug een indalingsproces in het eigen bestaan. En ja, dat heeft mij al heel dikwijls ontroerd, van de kleine bewegingen, de kleine ontwaking te zien bij mensen, hun ogen te zien opengaan, letterlijk of figuurlijk, en stil te staan bij zichzelf, de eigen rijkdom te ervaren. Dus mijn doelstelling is nooit van, want dat zou heel pretentieus zijn, om mensen naar geluk te leiden, maar ik pak de weg die open ligt. En de weg die openlijk bij heel veel mensen is de weg naar meer bewustzijn. En meer bewust leven.
Ja, je zegt van je pakt de weg, maar je opent ook wel de weg naar het bewustzijn. Want dat klopt, heel veel mensen verlangen daarnaar. Heel veel mensen voelen van ik zit te veel in mijn hoofd, of ik word te veel opgejaagd door de stress, ik word opgejaagd door die ontevredenheid. Maar ze weten niet hoe ze dan een andere weg kunnen gaan. Hoe moeten ze dan meer tevreden kunnen zijn. Dus hoe doe je dat dan om mensen die weg te wijzen naar meer tevredenheid, naar meer geluk, naar meer bewustzijn? Voor mij is gemerkt dat ik die termen bijna in één adem zeg, maar voor mij hangt het ook heel erg samen. Zo van meer bewustzijn leidt tot meer geluk. Ik weet niet wat jouw ervaring daarin is.
Annemie, ik kan eigenlijk vaststellen, als je het proces gaat, en nogmaals, ik heb mij, naar aanleiding van jouw vraag, initiële vraag, dat ik dacht van, poeh, ben ik dan mensen die mensen gelukkiger maakt? Dat durf ik echt niet zeggen. Ik stel wel vast dat mensen willen openen, mm-hmm. En dat openen geeft in eerste instantie bij nogal wat mensen eerder een soort shift in kijken naar betekent ook nogal eens een freezing, dus je ontvriest ergens in, namelijk in dikwijls in je verleden, dingen die weggestoken zijn, verdriet dat plots voelbaar wordt, pijn die gerationaliseerd of geminimaliseerd is geworden. Dus in eerste instantie is het eerder toch ook een indalen in uw eigen bestaan, in uw eigen geschiedenis. Om terug te ontdekken hoe je vanuit de geschiedenis geworden bent wie je vandaag bent, met alle kramp en alle opgejaagdheid en alle frustratie en ontevredenheid en onzekerheid en angsten die daarbij horen. Dus in eerste instantie hebben nogal wat mensen zeker niet een geluksgevoel als ze die eerste stappen zetten.
Nee.
Ja. Maar het is wel daar dat het werk te doen is. Daarom ben ik nogal een tegenstander van de shortcuts richting geluk. Dus we volgen bij wijze van spreken de fun activities om de happiness te... Dat zal ook niet uren weg zijn, dat weet ik wel. Maar ik weet wat dat in de markt nogal wat... De rechte lijn, die happiness. We gaan nu niet saai, we gaan het nu niet zwaar maken, we gaan het niet emotioneel maken. We gaan zorgen dat we zo'n goed moment hebben. Hè? En dan denk ik van, ja, doe dat maar. Maar uiteindelijk bouw je bovenop een werf die eigenlijk niet op zijn fundamenten staat in te zakken. Dus ik zal daar nooit een voorstander van zijn. Niet dat ik daar tegen ben, maar ik ben daar zeker niet de promotor van. Nee. Ik ben wel de promotor van mensen naar hun eigen essentie terug te brengen. En in eerste instantie zeg ik, een freezing, dat doet pijn. Hè? En die pijn, dan zeg ik, en nogthans zeg ik altijd, je hebt vrijwillig ingeschreven. Maar het hoort bij het proces. En dan heb ik natuurlijk wel zoiets van, ik hoop dat dat in de richting gaat van balans, van zelfacceptatie, van transformatie, van ruimte, van nieuwe keuzes, van nieuwe beweging. En dan ben ik eigenlijk, als je het geluk ziet als het licht, dan denk ik, als ik die boom wat losgekapt heb van de muren waarin hij vastgeroeid is, en je ziet terug het licht, dan doet die boom wel de rest. En dat is een groeiend geluk. Maar dat is dan eigenlijk niet wat ik te doen heb. Dat is wat eigenlijk een boom die terug zijn wortels heeft gevonden, en waar die wel in een bunker zat opgesloten, als die bunker wat openkomt, die boom, die mens, is levenskrachtig genoeg om terug zijn zuurstof te voelen, en zijn adem te voelen, en zijn richting te voelen. Dus dan laat ik eigenlijk los. Dus denk dat ik de basiscondities weet te creëren, van waaruit mensen de boom teruggroeit.
Ja.
En de boom gaat naar boven, hè? Dus dat is eigenlijk...
Inderdaad, de boom die groeit naar het licht.
Ik denk dat de mens van nature naar geluk wilt groeien, maar niet door heeft wat er in de weg ligt.
Ja. Oké, okay, maar dan komen mensen bij jou, dan begeleid jij mensen, begeleid jij groepen, om eigenlijk dat ze inderdaad naar zichzelf gaan. En naar zichzelf gaan is dan inderdaad vaak eerst die... Ja, door die pijn gaan, dat ontdooien. Ik zeg altijd de dingen aanzien, waar je in het quick fix weg naar geluk, is dit eigenlijk ook in van, je moet al die dingen niet aanzien, je gaat er eigenlijk omheen en dan is daar het geluksplaatje. Maar zo werkt het inderdaad niet. Wanneer voelen we ons beter in ons vel, voelen we meer ademruimte, voelen we meer die ruimte, wanneer dat we juist naar die pijn en naar die vervelende stukken van het verleden gaan kijken. Die kunnen laten ontdooien. En wat ik dan altijd zie gebeuren bij mensen, dat is dat ze ook lichamelijk, letterlijk ontspannen, bij zichzelf komen, meer ademruimte krijgen. En dan dat gevoel of dat idee van die boom, zo inderdaad het gevoel van geworteld te zijn, in zichzelf te zijn. En dat je dan de mogelijkheid biedt om zelf die boom terug opnieuw te laten groeien. En wat merk je dan, André, als je dat doet in bedrijven, in organisaties, als begeleider dan van organisaties, als je dat met mensen doet? Wat gebeurt er dan binnen dat team? Wat gebeurt er dan binnen dat bedrijf? Als die bomen meer naar het licht gaan groeien.
Weet je, dus, is het een statement dat ik wat... Dat is een Vlaamse bekende ondernemer die een ooit zei in een speech, en ik vind het een beetje een ambivalent statement, maar die zit een heel hard in op geluk. En die zei tijdens een keynote, en ik weet onthouden omdat het bleef plakken, dat ik het vond een beetje gênant klinken, en tegelijkertijd zei het in volle kracht, en zei, een gelukkige kip legt ook betere eieren. Hè? En daarom investeer ik in geluk in mijn organisatie. En ik denk van, poef. Nu, er is wel iets van waar. Maar ik vind de metafoor met een kip vind ik eigenlijk een beetje ongelukkig gevonden. Maar hij haalt er toch wel regelmatig zijn podium mee vol, dus hij kan zich dat permitteren om dat te zeggen. Maar wat is dat van waar? Dat is dat ik wel vaststel. Als mensen ontspannen, ook een belangrijk voorwaarde is, Annemie, zeker in een team, dus ook in de familie zo, van niet enkel zichzelf te zien, maar ook elkaar gezien te hebben in die geschiedenis, dat dat toch ook superbelangrijk is. Van, ik ben eindelijk gezien. Niet, ik zie nu mijzelf, maar ik ben gezien. Ik denk dat de meeste van ons rondlopen met een klein of een groter trauma rond niet gezien zijn. En dus ook niet begrepen zijn. En dus maar doorgaan op die flow van niet gezien zijn en die zich willen laten zien en daar dan ongelukkig van worden als ze opnieuw niet gezien worden. Dus het is heel veel te maken met het zien. In die zin dat ik ook het eerste mirakel in de Bijbel rond de blinde die je ziet eigenlijk zo relevant vind. Ja, het is niet voor niks dat er als eerste mirakel in staat. Ik was als kind altijd gefascineerd van een blinde laten zien. Nu, ik denk dat ik al heel veel blinden heb laten zien, zonder dat het een mirakel is. Hè. Maar daar ligt veel. Dus als in een team dit soort ontwakingsmomenten ook samen kan gezet worden, zie ik ook veel meer connectie tussen de mensen, veel meer gemeenschappelijkheid ontstaan tussen de mensen, en zit het verschil nog een stuk in het temperament. Van hoe iemand omgaat met verdriet, is er een heel emotioneel naar buiten gericht en een heel stille naar binnen gericht. Dus je hebt veel duidelijker door dat de gemeenschappelijkheid veel groter is dan het verschil.
Ja.
En dat leidt tot meer energie tussen mensen, stel ik vast. Dat is dat samen inbouwen, dat samen vertragen, dat samen verdiepen, dat samen die connectie opzoeken. Eigenlijk heel veel doet, achteraf. Zonder dat we dan een actieplan moeten maken van, en hoe gaan we nu samenwerken? Ik bedoel, dat gebeurt op zich in die groep, in dat groepsveld. Dat is eigenlijk op zich al transformerend, zonder dat je dat woord moet gebruiken. Dat wil zeggen, wat transformatie is een diepe, op bewustzijnsniveau, andere, onomkeerbare perceptie van elkaar of zo. Je ziet plots het beeld anders. En vanuit het anders zien, gaat ook het gedrag volgen.
Ja.
En vanuit het gedrag dat volgt dat anders is, zie je veel meer verzachting. Maar dat wil niet zeggen minder performantie. Want het is ook plezier om samen te werken dan. Het plezier om te gaan samen dingen doen, dat is ook zoals een relatie ontstaat. Je ziet elkaar, je voelt iets, er is connectie, er zit energie. En dan wil je iets samen gaan doen. Of op reis gaan, of niet afspreken, of samenwonen. Dus dat is eigenlijk in een team ook zo. Alleen wordt je een tijd daarvoor niet genomen. En bouwen we maar verder op heel die donkere geschiedenis van mensen. Waar we niet begrijpen dat ze reageren zoals ze reageren. Dus dat zie ik gebeuren. Dus ik zie wel de performantie van mensen, de productiviteit van mensen stijgen, terwijl ik het daarvoor niet doe, wanneer er betere connecties in groepen. Maar productiviteit heeft ook te maken met menselijk geluk. We willen ook creëren. De mens is een creatief wezen, wil creëren, wil betekenisgevend zijn voor anderen.
Ja,
en vanuit die betekenisgeving en vanuit dat willen creëren, willen ze ook samen iets doen. Ze willen niet in elkaar zorgen blijven kijken. Dat is ook niet eigen aan de mens. Dus dat is toch wel iets waarvan ik zeg, zie je, ik moet die basis krijgen en dan komt dat. Dan debuteert dat. Dus dat is wat ik zie.
Ja, dan is eigenlijk geluk het resultaat van het werk dat eraan vooraf gegaan is. En geluk uit zich dan in beter kunnen samenwerken, gezien worden. En als je in, ik kan me ook voorstellen in een team, als je elkaar ziet en elkaar ook beter kent, dat ook ander gedrag gaat volgen, dat je elkaar anders gaat benaderen, omdat je elkaar op een andere manier kent. En ook zachter, meer in verbinding gaat zijn. En dan is geluk, met alle termen dat het dan is al het resultaat van het werk dat je dan gedaan hebt.
Dat ontstaat daaruit, hè? Nogmaals, dat ontstaat
daaruit.
Alleen de begeleider die denkt dat hem daar controle over heeft, is naar mijn aanvoelen fout bezig. We hebben eigenlijk een stukje, misschien het grondwerk te doen, het saneringswerk te doen. En dan goed bovenop groeien, dat is omdat je gesaneerd hebt. Maar eigenlijk is onze job op de eerste plaats een dienstbare en eigenlijk eerder bescheiden rol. Eerder een onzichtbare rol. Als je kijkt naar de maatschappij, diegenen die onze riolen komen proper maken, dat maakt wel dat de riolen kunnen blijven werken. Als dat geblokkeerd zit, dus dat is ook onzichtbaar werk. Soms voel ik mijn rioolwerker. Dat geblokkeerd is, dat terugstroomt, dat er terug zuiver water doorkomt. En ja, dat moeten we wel willen doen. Dus ik, nogmaals, hoe meer we in het gesprek zitten, hoe meer ik denk van, ben ik dan de groepsmilieu? Nee, ik zie waar het geblokkeerd wordt, waar het vast zit.
Ja.
En wil ik dan mee in die... Ja, want dat zijn niet altijd de makkelijkste labyrinthen waar ik in terechtkom. Want je komt in het labyrinth van mensen hun trauma terecht, je komt in mensen hun verleden terecht. Mensen komen met elkaar in contact in elkaars verleden. Ja. Dus dat zijn eigenlijk niet de meest mechanistische workshops die ik als begeleider aansnijd. Hè. Dat kan ik wel zeggen. Er zijn makkelijkere wegen. Doe gewoon, bij wijze van spreken, een happiness workshop outdoor en dan heb je het ook. Maar ja, ik heb een andere weg gekozen. En ik denk dat de mijne een duurzame weg is. Om daar effectief een steen in te verleggen. Ja.
Ja. Ja. We zijn straks begonnen met jouw boek van Dansen naar Vrijheid. En we hebben zo nu, als ik kijk naar het gesprek dat we hiertoe gehad hebben, heb jij zo verdiepend aan het vertellen geweest hoe dat jij inderdaad mensen begeleidt om dan in de rioolput te zitten, om dat onder ogen te gaan zien. En dan zeg je van ja, het gaat niet om een happiness workshop, maar we moeten eigenlijk juist gaan saneren. Is dat dan de weg om te dansen naar vrijheid? Of is dat één van de wegen om te dansen naar vrijheid?
Ik ben bij het zetten van een titel, dacht ik, die dansen naar vrijheid, die mag ook wel een stuk down-to-earth subtitel krijgen. En dat is een boek, hè, een boek dat gaat over moed en leiderschap. Hè, en dat is natuurlijk superbelangrijk. Het is niet puur, ik dans vanaf vrijheid, ik zet muziek op en het is gebeurd. Nee, het vraagt wel wat moed ook. En het is ook een heel grote uitnodiging om de moed in zichzelf ook op te zoeken, om daar eerlijk naar te kijken. En ook de moed van begeleiders om daar ook eerlijk mee in te durven kijken. Dus wat dat betreft is het element moed voor mij ook wel iets dat niet altijd onze maatschappij het sterkst karakteriseert. Hè. Nog in het maatschappelijk veld vind ik dat... Nog in het politieke veld vind ik dat dus publieke leiders zijn voor mij niet altijd degene die ook laten zien dat moed deel is van een succes. Hè. Moed is heel dikwijls de reden van falen of van risico nemen enzovoort. Dus ik nodig toch wel mensen uit die dat geluk zelf terug willen kunnen voelen. Of in eerste instantie terug de vrijheid willen voelen in zichzelf met het enige leven dat ze hebben. Om daar toch wel moedig in te durven zijn. En goed uit de doppen te kijken bij wie en op welke manier je aan dat proces wil beginnen. Hè. Of wie dan in dat proces mag meekijken. Het mobiliseren van moed. Het is natuurlijk in een maatschappij waar het gemakkelijk moet zijn. Dat zien we met voeding, dat zien we met alles. Het moet makkelijk binnengaan. Hè? En dan eten we het. Ook al weten dat het ongezond is. En datgene wat discipline vraagt, datgene wat moeite kost, dat laten we maar eens links liggen. Hè? Dat is heel de... Kijk
naar de voeding. Ja, dat is heel de boodschap die we constant meekrijgen. Van niet meer moedig te zijn. Ja.
Kijk naar de mobiliteit, kijk naar alles. Het vraagt wel wat moed en discipline om onszelf, laat staan onze omgeving, laat staan onze planeet, terug een beetje op de rails te krijgen. En daar zijn we eigenlijk totaal anders in geconditioneerd. En dat vraagt dus een tegenbeweging. Maar dat vraagt wel in onze eigen natuur bijna een tegenbeweging te maken, om daar wat moediger, wat meer gedisciplineerd het eigen leven te eren. Hè, en in functie van het eren van dat leven, er ook alles uit te halen wat erin zit. En dat is die boom die wilt groeien en die door die muur wilt gaan en die door wilt groeien en dan zijn volle betekenis kan krijgen op de planeet. Maar dat is eigen aan de mens en dat is niet eigen aan onze cultuur, vind ik. Dus op dat punt is nog heel veel werk te doen. En stel ik vast dat heel veel mensen die persoonlijke thema's zijn tegengekomen, in ongeval, ongeluk, ziekte, met vrienden, dat die heel dikwijls bij dit soort bewustzijn komen, om dan toch de moed te hebben om te zeggen, nu pak ik het echt wel vast. En diegenen die altijd het gevoel hebben, alles is evident, ik kom terug bij mijn begin, alles is evident, al mijn evidenties komen ook uit, en ik krijg wat ik wil, en die blijven op dat niveau leven, die zullen ook wel het gevoel hebben van, ik ben succesvol, wie ben ik dan om mij daarmee te bemoeien, of daar een oordeel over te hebben. Maar of het echt vrij is, en of het echt naar geluk leidt, daar heb ik dan toch wel mijn vragen bij.
Een laatste vraag die je nog hebt, voordat we echt naar de laatste vraag gaan. Zie jij dan een verschil in culturen? En je begon ook in het begin met zeggen van, ik ben ook in Congo geweest, ik ben in India geweest. Wij zitten hier natuurlijk in onze westerse maatschappij, waar dat, alles vanaf een gouden schoteltje aan ons wordt aangeboden. En waardoor dat het gemakkelijker is om minder moedig te zijn? Zie je daar een verschil?
Ik zie een verschil, ja, ik zie een verschil. Ja. En cultuur vermijdt, cultuurverschil. En daar wil ik ook even dan bij deze voor mezelf heel helder zetten. Bij mij is het cultuurverschil, noem ik altijd, is de dikte van de muur. Ik vind de extensie van de mens overal op de planeet is dezelfde. Ja. Naar die betekenisgeving gaan, naar dat geluksgevoel dan komen. Overal betekenisgevend kunnen zijn er anderen. Alleen de dikte van de muur is verschillend in culturen. Je hebt hele dikke muren, waar je eigenlijk heel veel moet doen om erdoor te geraken, om bij die existentie van de mens te komen, de essentie van de mens te komen. Er zijn culturen waar dat dunner zit, waar je er vrij makkelijk door geraakt. En dan stel ik vast, bij ons is die muur is niet de dikste van de wereld. Allee, er zijn culturen waar het dikker is, maar bij ons is het toch vrij weerbarstig. We zijn overlevers, we hebben zoiets van, ik zie het wel zelf, niet te veel bedoel rond mij. En zeker geen gepsychologiseer, en we niet te veel de emoties, en we niet te veel dit, en we niet te veel dat. Alleen stel ik vast dat we recordhouders zijn op antidepressiva, dat we recordhouders op de relatine aan het worden zijn, dat we recordhouders zijn op zelfmoord. Dus we blijven het wel heel goed doen in die andere statistieken ook. En ondertussen blijven we wel heel weerbarstig geloven dat we de weg hebben gevonden achter de muur. En ik zie gelukkig heel veel mensen die de muur willen doorbreken, en daarin ook heel inspirerend willen zijn naar anderen. En dat doet me heel veel deugd. En daar wil ik ook nog verder heel hard op inzetten. Dat ik leiders krijg in de wereld die de moed hebben om dit ook in hun eigen teams door te zetten, daar het leven te brengen. Dat ik heel veel begeleiders nog mag ontmoeten die dat ook met hun eigen groepen durven doen. Ook zelf de moed ontwikkelen om het te doen en die transformatie op gang te brengen. Dus ik geloof dat er heel veel potentieel is in onze maatschappij. We hebben op te veel dingen, op te veel muren aan opgelopen om dat niet te hebben. Maar we hebben toch nog vrij weerbarstige cultuur van overlevers. Dat is zeker ook
Als afsluiting van dit gesprek, André, wat is de boodschap die je wilt meegeven aan de mensen die kijken en luisteren?
Nou, ik heb al veel gezegd, natuurlijk. Hè.
Er is al veel gezegd, dat is waar.
Ja, ik zou zeggen, ja, dans je leven. Hè. En heb de moed om te kijken waar je struikelt. En dat struikelen niet erg is, ook geen oordeel, ook geen falen is. Maar misschien een moment om stil te staan en eens te kijken waar je over gestruikeld bent. En dat kan zijn in energieverlies, dat kan zijn een stuk burn-out, dat kan zijn in een soort maagklacht, dat kan zijn in de relaties die niet lopen. Er zijn veel signalen die ons aangeven van misschien is het goed om even stil te staan. Zonder dat je daar een oordeel over hebt. Nog over jezelf, nog over anderen. En de moed hebben om stil te staan, om van daar opnieuw te bewegen. Dat zou misschien mijn
zijn. De moed om stil te staan en van daaruit dan weer te gaan dansen naar meer vrijheid.
Ja.
Goed. Hoe kunnen kijkers op de hoogte blijven van jouw activiteiten? Want je was dus ook aan het vertellen dat je ook meer en meer dingen in wil neerzetten in de wereld.
Ja, via onze Taking Wing website zult je zien dat ik na binnen een paar weken eigenlijk opstart met een aantal echte nieuwe specifieke workshops, waarin ik eigenlijk hele specifieke thema's, de kiezels in de schoen, wil gaan benoemen en op verschillende thema's wil gaan inzetten. Dus via www.takingwing.net kunt je onder het hoofdstuk workshops volgen wat ik de komende jaren nieuw in de wereld wil zetten. En ik hoop daar heel veel volk te kunnen ontmoeten.
Voilà, super, goed. Dankjewel André voor dit boeiende en inspirerende gesprek. Wat mij heel erg geïnspireerd heeft, is dat we het over heel veel niveaus gaan hebben. Het ging zowel over het individu, wat is er voor ons nodig, wat kan helpen om dichter bij onszelf te komen, om meer die vrijheid te ervaren en dat we ons meer gelukkig te voelen. En het gaat over, als je dat doet binnen organisaties, wat is het effect daarvan? Dan komt er meer verbinding. Verbinding met zichzelf, maar ook verbinding binnen het team. En dan worden er betere eieren gelegd. Hè. Dus dan gaan mensen ook beter werken, zich gelukkiger voelen. Maar dat ook nog wel een uitdaging is bij leidinggevenden om vooral dan die muren af te breken. Want als je dan zegt, dacht je van dan moet je als leidinggevende zelf ook wel je muur afgebroken hebben. Als je authentiek wilt omgaan met je team, dan moet je zelf authentiek zijn. Dan moet je ook zelf naar uw eigen rol gaan kijken en die muren afbreken om ook dan met uw team en uw bedrijf dat proces te kunnen gaan. En ook van wat dan het verschil is met andere culturen. En dat het dan afhangt van de dikte van de muur die we rond onszelf gezet hebben. En dat je nog heel wat ideeën hebt om bij mensen die muren te gaan, hopelijk te gaan afbreken. Hè, en op die manier hen ook meer vrijheid en dat ook meer, ja, een beter gevoel bij zichzelf te geven. Ik ben ervan even overtuigd dat je heel veel mensen geïnspireerd hebt. Ik krijg hier ook reacties van, toen dat je aan het vertellen waard over die weg, van ja, dat is de juiste weg. Bedankt voor deze inspirerende dans naar meer vrijheid en duurzaam geluk. Ik denk dat dat een mooie samenvatting is van dit gesprek. Dus dankjewel ook naar iedereen om te kijken en te luisteren. Ik wens je nog een hele fijne dag.
Dag.